Goedemorgen allemaal, jongens en meisjes. Ik heb van veel van jullie gehoord dat je meeluistert naar het Bijbelverhaal. Heel fijn. Ook een welkom aan alle kinderen die niet bij ons op school zitten, maar toch meeluisteren vandaag. Alle ouders en grootouders en wie dan ook die meeluistert, fijn dat u er allemaal weer bij bent vandaag. Ik heb deze morgen gekeken op de kalender en toen zag ik dat er deze dag geen jarigen zijn op school vandaag. Dus daar kan ik dus ook niemand noemen. Nou, jongens en meiden, jullie weten allemaal, morgen is de school dicht en de thuisschool dus ook. En weten jullie welke dag het dan is? Nou, ik denk dat de oudere kinderen het op hun rooster vast wel hebben zien staan. Morgen is het Goede Vrijdag. En dat betekent dat deze donderdag, vandaag, dat het laatste Bijbelverhaal is van deze week. En morgen ga je dus naar de kerk. Maar wat betekent dat nu eigenlijk, Goede Vrijdag? In ons Bijbelverhaal vandaag gaan we daarover horen. Want ja, ik heb het Bijbelgedeelte opgezocht dat past bij Goede Vrijdag. Gisteren heb je gehoord van meester Slingeland over hoe de Heere bij Pilatus verhoord werd. En heel lang geleden gebeurde dat ook allemaal in het echt. Ik zal je eens meenemen naar hoe dat ook alweer ging. Want eerst, je hebt het allemaal gehoord in de Bijbelverhalen, eerst werd de Heere gevangen genomen. Dat was op donderdagavond. En in die nacht die toen kwam en de volgende ochtend werd de Heere verhoord. Toen was het dus vrijdag. En op dezezelfde vrijdag werd de Heere ook gekruisigd. Wij hebben deze dag Goede Vrijdag genoemd. En dat is voor ons dus morgen. 'S Avonds, op die Goede Vrijdag, wordt hij dan begraven. En op zaterdag, dan denken we eraan dat hij de hele dag in het graf lag. En op zondagmorgen, dan staat hij op uit de dood. Dan noemen wij dat Pasen. Dus op de zondag die straks komt, over een paar dagen, dan is het dus Pasen. Nou, je hoort hier in heel veel Bijbelverhalen al over. Maar als ik dat nu zo vertel, dan hoor je dus dat eigenlijk al deze gebeurtenissen in maar een paar dagen gebeurden. Dus dat zit eigenlijk heel kort achter elkaar. Goed. Nou, voordat ik met jullie het Bijbelverhaal ga vertellen, de Bijbel ligt hier ook al klaar, wil ik eerst met jullie gaan bidden en daarna dan zal ik gaan vertellen. Mag iedereen in bieden gaan zitten voor het bidden. Heren in de hemel, wij komen tot u, tot uw heilige troon, tot uzelf. Heren, en dan mogen wij op deze dag u danken. Danken dat u ons weer zoveel geeft. Dan zijn we deze morgen wakker geworden. Dan mogen we nu weer met elkaar luisteren naar het Bijbelverhaal. En zullen we straks in het Bijbelverhaal ook horen hoe u werd gekruisigd. Heren, dat heeft u zoveel pijn gedaan. En dat was allemaal omdat wij gezondigd hebben, nu nog steeds, elke dag weer. Heren, dan mogen we u wel danken dat wij die boodschap vandaag nog steeds mogen horen. Heren, dan mogen we ook weten en ook horen dat u niet veranderd bent. Heren, dat sterven voor de zonde, dat deed u toen, maar dat kunt u nu nog steeds. Wij kunnen nog steeds een nieuw hart krijgen. Dank u wel, heren. Heren, dan weet u ook dat wij leven in een tijd die zo onzeker is. Er zijn zoveel mensen die pijn en verdriet hebben. Maar dan mogen we u ook danken dat we in een land leven waar er nog zoveel middelen zijn om al die zieke mensen te helpen. Dan zijn er nog zoveel bedden in de ziekenhuizen waar mensen kunnen worden opgenomen, waar mensen kunnen verzorgd worden en verpleegd. Heren, en dat er ook nog zoveel mensen zijn die willen helpen. Al die broeders en die zusters, heren, maar ook er zijn zoveel andere mensen ook die meehelpen. Dank u wel dat dat allemaal is in ons land. Heren, dan mogen we u tegelijkertijd toch ook bidden voor al die mensen die helpen bij het bestrijden van het coronavirus. Misschien kennen we wel iemand. Wilt u ze vandaag weer helpen bij dat moeilijke werk? Want het is soms moeilijk en zwaar. Wilt u ze hulp geven? Heren, dan willen we u ook bidden voor kinderen die ziek zijn. Misschien ook wel kinderen van onze school, waarvan we het wel weten van elkaar of waarvan we het niet weten van elkaar. Heren, maar wilt u ons alstublieft dan weer beter maken, wat we dan ook hebben? Heren, dan weet u ook of er kinderen zijn die verdrietig zijn of die bang zijn geworden, angstig. Heren, misschien zijn we bang geworden om ziek te worden, omdat we er steeds maar weer over horen. Wilt u ons dan geruststellen? Heren, geeft u dan dat wij daar niet bang voor hoeven te zijn? Heren, wilt u dan geven dat we hoop mogen hebben op u? Want als we echt hoop hebben op u, dan zijn we ook uw kind. Heren, wilt u ons dan die gerustheid geven van het zijn van uw kind? Wilt u dan al onze zonden vergeven en ons het geloof in u? Heren, dan willen we u ook nog bidden voor alle jongens en meisjes die hun juf of hun meester missen, die de klasgenoten missen, de vriendjes en de vriendinnetjes. Heren, misschien zouden we vandaag wel graag eventjes weer op school willen zitten, maar het kan niet. En misschien lukt het thuis wel helemaal niet zo goed met al het schoolwerk. Dan zijn we er veel langer mee bezig. Heren, wilt u ons dan vandaag helpen bij al die dingen? Heren, geeft u ons zo kracht, ook alle vaders en de moeders, de meesters en de juffrouws. Heren, bij wat we ook hopen te doen, wij vragen u dit alleen om Jezus wil. Amen. Zo jongens en meisjes. Het Bijbelverhaal dat ik vandaag ga vertellen aan jullie, dat ligt hier open de Bijbel bij Johannes 19, vers 17 tot en met 30. Dat herhaal ik nog een keertje, dan kun je thuis misschien nog een keer opzoeken. Johannes 19, vers 17 tot en met 30. Ik ga er maar goed voor zitten. Daar gaan ze, de stad uit. De poorten staan wijd open. En de muren waar die poorten in hangen, die grote poorten van de stad Jeruzalem, op die dikke muren, daar lopen soldaten. En als die soldaten naar beneden kijken, dan zien ze onder hen een lange stoet, een grote stoet. Wie zijn al die mensen? Ik zie schreeuwende mannen met gebalde vuisten. Daartussen lopen ook vrouwen. Ze huilen. Wat een verdriet zie ze snikken. En ik zie ook strenge soldaten. Ja, die soldaten die op de muur staan, die hebben het wel gehoord. Jezus van Nazareth, die zal straks worden gedood. Kijk, daar loopt hij. Tussen de soldaten die zo zwaar bewapend zijn. Ik zie hun schilden. En ik zie hun soldaten sandalen. En daartussen loopt de Heere. Er zijn nog twee andere mannen bij. Misdadigers. Zij hadden de straf verdiend. De Heere niet. Wij weten dat. Hij had geen zonde gedaan. Straks moeten ze alle drie aan het kruis. Ja, dat kun je ook zien, want op hun schouders van deze drie mannen, de heren en die twee misdadigers, op hun schouders ligt een zware balk. En ik zie dat hun schouders naar beneden worden gedrukt van die zware last. Zie je dat bij de Heer Jezus op zijn rug? Zie je dat bloed? Ja. Ze hebben de Heere zo zwaar gegezeld. Ze hebben hem zo zwaar geslagen met touwtjes. Je ziet nu nog op de Heer Jezus zijn rug het bloed. En je ziet wonden. Misschien heb je het gisteren al gehoord, want Pilatus die had gezegd tegen zijn knechten, gezel de Heere maar. En hij hoopte dat, dat de mensen dan wel medelijden met hem zouden krijgen. Dat ze dan zouden zeggen, nou dan hoeft hij wel niet aan het kruis. Maar dat plannetje is niet gelukt. Nee, van de Joden moest de Here gekruisigd worden. Hij moest sterven. De weg waar deze stoet op loopt, al die mannen en die huilende vrouwen, die weg die gaat langzaam omhoog. Als je dan kijkt naar de Heer Jezus, dan zie je, het gaat niet meer voor de Here om die zware balk te dragen. Maar de soldaten, die willen verder. Snel moet er maar iemand anders komen om die balk te dragen. En langs de weg staat een man. Simon van Cyrene heet hij. En de soldaten, die dwingen hem om de balk te dragen. Waar zijn ze eigenlijk nou op weg? En ze gaan uit de stad. Ze zijn op weg naar een plaats. Het is net buiten de stad. Het is wat hoger gelegen. En die plek heet Hoofdschedelplaats. En er is ook nog een andere naam voor. En die naam is Golgotha. En op die plek, op dat Golgotha, daar staan al palen. Palen diep in de grond. En straks aan die palen zullen deze mannen worden gehangen met de dwarsbalk die ze nu op hun schouders hebben. Als ze daar zijn aangekomen, dan is Pilatus daar ook. En Pilatus die maakt een bordje. En op dat bordje schrijft hij wie de persoon is die aan het kruis wordt gehangen. Dan zie ik dat hij op het bordje van de Heer Jezus begint te schrijven. Hij schrijft, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dus de koning van de Joden. Nou, op de plek waar de Heer Jezus straks gehangen moet worden, daar komen ook heel veel mensen voorbij lopen. Heel veel mensen willen graag zien wat er gebeurt. Ze zijn nieuwsgierig en ook heel veel Joodse mensen die de Heer Jezus ook wel kennen. Heel veel Joodse mannen die de Heer ook zijn gaan haten, die hem niet geloven. En als die mannen voorbij lopen en ze zien dat bordje van Pilatus. Ja, en Pilatus had het wel in 3 talen opgeschreven. In het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Dus iedereen kon het sowieso lezen. Dan zeggen een paar overpriesters van de Joodse mannen, die zeggen dan tegen Pilatus, Pilatus, je schrijft het verkeerd. Het moet zijn, hij heeft gezegd dat hij de koning van de Joden is. Maar ik zie dat Pilatus zijn hoofd schudt. Hij zegt, nee hoor, wat ik heb geschreven op dat bordje, dat heb ik geschreven. Het gaat dus niet veranderen. Nu staat er dus op dat bordje boven het kruis van de Heer Jezus precies wie de Heer echt is. Want waar de Joden eigenlijk het niet wilden geloven dat de Heer echt de koning van de Joden was. Hij was eigenlijk koning met een hoofdletter, hè? Dat weet je toch wel? Dat betekent, hij was ook God. Hij was de machtigste. En nu staat dat zelfs op het bordje boven het kruis. Eigenlijk is dat iets heel moois. Nu kunnen alle mensen het weten. Dit is echt de koning. Straks zullen de mensen het ook zien. Ik zie dat ze de Here vastmaken aan het kruis. Wat is dat verschrikkelijk geweest. Als je daarover nadenkt. Er gaat een spijker door de hand van de Heer Jezus. En ook door zijn andere hand zijn armen moeten wijd. Aan die dwarsbalk. Hij kan nu zijn armen niet meer bewegen. En als ze hem dan optillen om aan die paal te hangen die daar al stond. Dan maken ze daarna ook nog zijn voeten vast. Ook met spijkers. Wat is dat pijnlijk geweest. Maar al die tijd dat gebeurt. En dat de soldaten zo bezig zijn met dat wrede. Dan zegt de Heere niets. Hij wil ook niet drinken. Nee. Nee, de Heere die wilde deze straf. Want dat was het, hè. Het was de straf voor onze zonde. Hij wil deze straf vrijwillig dragen. Dat zien we dus ook. Hij klaagt niet. Hij schreeuwt niet. De soldaten hebben ondertussen ook de kleren van de heer Jezus uitgedaan. Dat is ook iets ergs geweest, hè jongens. Als iemand je kleren helemaal uitdoet. Wat een vernedering. En nu? Nu zitten ze op de grond, daar onderaan dat kruis van de heer Jezus zien ze zitten. Ze zitten daar op de grond en ze zijn aan het lachen. En ze spotten. Ja, want ze zijn de kleren van de heer Jezus aan het verdelen. Jij dit stuk en jij dat stuk. Sommige stukken scheuren ze door de midden. Want het zijn mooie stukken stof, want die wil iedereen wel hebben. Maar dan komen ze bij zijn onderkleed, zijn onderrok. Ja, ook al zijn het ruwe soldaten, ze zien wel dat dit wel een heel erg mooi stuk stof is. En ja, want weet je wat ermee aan de hand is? Het is geweven en dat stuk stof, daar zit dus geen naad in. Je kunt nergens zien waar de twee stukken stof aan elkaar zijn gezet. Als je nu kijkt bij jezelf, bij je trui of bij je shirt, dan zie je aan de zijkant van je trui of wat dan ook, dan zie je een naad zitten. Misschien voel je het wel. Dat zijn twee stukken stof en die zijn dan aan elkaar gezet. Nou, bij dat kleed van de heer Jezus, dat die soldaten nu in hun handen hebben, daar is geen naad. En daarom scheuren ze dit stuk stof niet. Nee, ik zie dat ze erom gaan loten. En weet je wat nou daar zo bijzonder aan is? Dat staat dus ook in de Bijbel. Al heel lang geleden heeft een psalmist dat opgeschreven in Psalm 22. Dat moet je straks, als je kunt lezen, moet je dat straks maar eens opzoeken in Psalm 22. Daar staat dat ze het kleed van de heer Jezus niet zouden scheuren, maar ze gingen erom loten. Zo helpen deze soldaten, die helpen dus zelf mee met het vervullen van de profetie. Dus met wat toen al in die psalm werd geschreven, helpen zij nu dus mee dat dat echt uitkomt. Dat hadden ze vast niet gedacht. Ondertussen wordt er ook heel veel gespot. Gespot met de Heer. Er zijn mensen die lopen langs. Die zeggen erge dingen, terwijl de Heer er aan het kruis hangt. Probeer dat eens in te denken. Er zijn ook soldaten en andere Joodse mannen en die doen allemaal mee. De Heer, dat is toch de Zoon van God? Weten ze dat? Misschien denk je dat wel. Weten ze dat dan nu nog niet? Hebben ze dan niet in de voorgaande jaren, hebben ze dan zijn preken niet gehoord? Wij hebben daar veel van gehoord in de Bijbelverhalen, hè? Op school en al die preken. Begrijpen ze dan nu nog niet dat die Heere Jezus die hier aan het kruis hangt, dat die ervoor kan zorgen dat je zonden worden vergeven? Nou, dat spotten, dat doet heel veel pijn bij de Heere. Dat spotten, dat is ook een stukje van zijn lijden. Woorden kunnen ook pijn doen. Nou, vorige week, misschien weet je dat nog wel, toen ik mijn Bijbelverhaal vertelde. Toen heb ik ook verteld dat als je dat allemaal hoort, al die erge dingen die ze deden met de Heer Jezus, dat je dan misschien wel medelijden krijgt, dat je dat erg vindt voor de Heer. Maar toen zei ik ook, de Heer die zegt tegen ons, je kunt beter verdrietig zijn over je eigen zonden. Want door onze zonden, dus die van jou en die van mij, daar hangt die lieve Heer Jezus nu aan het kruis. En zie je dan nu, door al die lelijke dingen, zie je dan nu dat dat een pijn doet? Zie je nu hoe erg het is wanneer je zondigt? Als je een brutaal woord zegt tegen je vader en je moeder. Of als je dat spelletje speelt dat je eigenlijk niet mag spelen, maar je doet het toch. Daar doe je de Heere pijn mee. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat spotten van die mensen die voorbij lopen bij dat kruis. Je doet de Heer er pijn mee. Stop ermee. Weet je dat de Heer daar aan dat kruis genoeg heeft geleden om ook voor jouw zonde en ook voor mijn zonde om daarvoor te betalen? Daarom hangt hij hier. Het is wat later. Bij het kruis staan nog meer mensen. Als je goed kijkt, dan zie je nu ook de moeder van de Heer Jezus, Maria. Weet je nog van de verhalen van kerst? Toen werd de Heer geboren, hè? In Bethlehem. Want de Heer die heeft bij Maria in haar buik gezeten. En met haar dikke buik was ze helemaal naar Bethlehem gelopen. En later, toen ze naar de tempel ging om de Heer Jezus te laten besnijden, toen was er ook een oude man. Misschien herinner je het je wel weer. En die oude man die heette Simeon. Hij kwam samen met Anna. En toen werd er gezegd daar zo: een zwaard zal door uw ziel gaan, Maria. Alsof er een zwaard door je ziel gaat. Nou, dat gebeurt dus hier. Moeder Maria staat hier te kijken naar haar lieve kind. Haar lieve Jezus. En nu hangt hij aan het kruis en ze doen zulke erge dingen met hem. Wat is het toch verschrikkelijk voor Maria om haar zoon zo te zien hangen. Met dat bloed uit zijn handen en uit zijn voeten. Nou, er zijn nog meer mensen daar zo. Ik zie ook een tante van de Heer Jezus. En er zijn nog twee andere vrouwen. Die heten ook allebei Maria. En als de Heer opkijkt, dan ziet hij ook nog Johannes staan. Zijn geliefde, zijn lieve discipel. En dan kijkt de Heer naar zijn eigen moeder, Maria. En hij zegt tegen haar: vrouw, zie uw zoon. En dan kijkt hij naar Johannes en hij zegt: zie uw moeder. En dan staat er in de Bijbel, en dat is ook de uitleg van deze woorden: vanaf dat moment nam Johannes de moeder van de Heer Jezus in zijn eigen huis. Nou, het zou goed kunnen, dat staat er niet precies bij in de Bijbel, maar het zou goed kunnen dat Maria toen al weduwe was. Haar man leefde niet meer, weet je nog? Jozef. Dus dat Jozef gestorven zou zijn. En in die tijd van de Heer Jezus, dan was het zo dat als je weduwe was, dus een vrouw alleen, dan kreeg je niet veel geld. Had je niet genoeg geld om zelf brood te kopen, om zelf eten te kopen. En daarom zei de Heer Jezus nu tegen Johannes: Johannes, nu moet jij voor mijn moeder gaan zorgen. En Johannes die doet dat ook. Hoor je dat? Zelfs op het laatste moment van het leven van de Heer Jezus, dan leert hij hier ons nog iets. Hij leert ons om goed voor onze vader en moeder te zorgen. Daarbij hoort ook dat we goed naar ze luisteren. Ook nu. Nu we allemaal thuis ons schoolwerk moeten doen. Nou, misschien legt je moeder het wel eens anders uit dan de juf of meester. En misschien zegt je vader wel eens iets over het schoolwerk dat helemaal niet klopt. Maar dan mogen we niet boos worden. Bedenk dan juist dat je vader en je moeder jou proberen te helpen. En als zoiets nou vandaag gebeurt, hè, dat er iets niet klopt of dat het even misgaat met papa of mama, denk dan maar aan de Heer Jezus. Want die zorgde voor zijn moeder. Dat moeten wij ook doen. Aan het kruis, toen de Heer Jezus daar hing, zijn er nog veel meer dingen gebeurd. Maar ik kan ze in dit Bijbelverhaal allemaal niet vertellen. In het Bijbelgedeelte van vandaag, dus in Johannes, waar ik nu uit vertel, daar staat dat de Heer Jezus nu wist, nu hij deze dingen had gezegd, en deze dingen waren gebeurd aan het kruis, dat alles volbracht was. Dat betekent dat hij nu genoeg heeft geleden. Het is genoeg geweest. Het spotten. Alle brutale vragen van Sanhedrin. Het slaan. De spijkers in zijn voeten. En boven dat alles, en dat mogen we ook niet vergeten, de Vader van de Heer Jezus, God de Vader, die geen antwoord meer aan hem gaf. Hij was helemaal alleen. De Heer die heeft al deze pijn alleen gedragen. Niemand heeft hem geholpen. En nu? Nu voelt de Heer het. Nu is het genoeg. Hoor eens. Hij spreekt nog een kruiswoord. Mij dorst! Een soldaat komt aanlopen. Bij de kruizen staat een kruik met zure wijn. En daarin zit dan een stok met aan die stok een spons. En die stok die pakt de soldaat en hij heeft hem in die zure wijn gestoken en dan steekt hij hem omhoog. Want de heren die hing aan dat kruis zo hoog dat de soldaat er niet bij kon. Hij kon niet bij de mond van de Heer Jezus komen. En dan zuigt de Heere aan de spons. Als hij heeft gedronken, tilt de Heere zijn hoofd nog één keer op. De soldaat kijkt toe. Jezus hoeft niet meer. Maar als de soldaat zijn spons naar beneden doet, dan klinkt het: het is volbracht! Alle mensen die erbij staan, kunnen het horen. En dan buigt de Heere zijn hoofd. Hij sterft. Sterft hij nu al? Meestal duurt het veel langer voordat iemand aan het kruis sterft. Ik zie de soldaten verbaasd naar elkaar kijken. Ja, voor de zonden is nu genoeg geleden door de Heere. Daarom stierf de Heere nu al. Bij de kruisen staat een man. Aan zijn kleding kun je wel zien dat het een soldaat is. Het is een Romeinse soldaat. Het is zelfs een hoofdman, de baas. En kijk eens naar zijn gezicht. Ik zie dat zijn gezicht nu bleek wordt. En in zijn ogen zie ik schrik. Want nu ziet hij in wat hij gedaan heeft, wat zijn mannen, zijn soldaten gedaan hebben. Die middelste man was niet zomaar een man. Nee, hij zegt het nu hardop. Hij zegt, deze Jezus was echt de Zoon van God. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie morgenavond in de kerk begrijpen wat de dominee of de ouderling zal vertellen. Het zal gaan over het Bijbelverhaal dat je nu net hebt gehoord. Probeer maar goed te luisteren of je er iets van terug hoort. We gaan nu als afsluiting nog zingen met elkaar en dat mag iedereen zelf thuis doen. En ik heb na zitten denken over welke psalmen je zou kunnen zingen en welke liederen. En toen zag ik wel, er zijn heel veel psalmen en liederen die gaan over het sterven van de Heer Jezus. Denk bijvoorbeeld aan psalm 22, dat is een idee om daar iets van te zingen. Psalm 69. Of denk aan het lied Leer mij uw lijden recht betrachten. Of het lied Lam Gods, dat zo onschuldig. En misschien weet je er zelf nog wel een mooie. Zing die eerbiedig met elkaar. En dan is dat een afsluiting van dit Bijbelverhaal. Dan wil ik jullie nu allemaal, u en jullie, gezegende dagen toewensen. En dat is namens het team van het Kompas.